Indeed. Indeed, Jezus. In Hebreeën hoofdstuk 10, vers 3 tot en met 10. Tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behagen u niet. Toen heb ik gezegd: hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij: offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij: hier ben ik. Ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van wiens wil? Van die wil. De wil van Jezus die zegt: hier ben ik. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. En op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Amen. Wat een statement. Kan iemand zeggen: hij is gekomen? Halleluja. Hij is gekomen voor mij. Dank u, Vader. Vader, zegen de prediking van Gods woord, Heer. Laat mijn stem, Heer Jezus, de kracht vinden, Heer Jezus, om uw woord voor te brengen aan de mensen in hun hart, Heer Jezus, nieuwzaadjes toe laten planten. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik ga regelmatig naar dat bekertje grijpen. Amen. Wat een statement. Hij is gekomen. Halleluja. God om uw wil te doen. Voor veel is het kersttafereel een toneeltje dat we onze kinderen laten uitvoeren. En voor velen blijft het, als je in de wereld kijkt dan, en we zien hier dat kersttaaltje staan, hè, op de markt. Voor velen is dat een mooi verhaaltje. Sommigen gaan ver en zeggen van: dat is geen verhaaltje, dat is een mythe. Dat is iets dat wij verheerlijkt hebben, maar eigenlijk in het echt is het zo niet gebeurd. Het is een verhaal, niet meer dan dat. En het heeft geen impact op de mensen hun leven. En de reden waarom is omdat we niet beseffen wie is gekomen. En waarom hij is gekomen. Amen. Zonder zijn komst zaten we nu nog steeds onder het oude verbond. En wij maakten zelfs geen deel uit van de oude verbond, want wij zijn geen Joden. Tenzij dat iemand hier misschien geboren is, amen, en besneden is en de wet van Mozes in ere houdt. Maar niemand van ons had deel van de beloftes van God. We waren allemaal verwijderd van God, amen. Zonder zijn komst waren we nog steeds verwijderd van God, op weg naar een eeuwige vernietiging, zonder eigenlijk hoop op een redder. Maar de schrijver in Hebreeën wil ons iets duidelijk maken. De komst van Jezus luidt iets nieuws in, een nieuw verbond. Het oude verbond dat getypeerd werd door het bloed van runderen, schapen en bokken en zo verder, was niet volbracht, geen voldoening in de ogen van God. Maar Jezus zei: ik ben gekomen, u heeft mij een lichaam gegeven. U heeft mij lichaam gegeven, amen, zodat het eerste opzij kan gezet worden, het oude verbond, en het nieuwe kan bevestigd worden. Amen. Dank u, Jezus. Het is niet meer gebaseerd, het nieuwe verbond, op gehoorzaamheid van het volk en het uitvoeren van Gods wil op eigen kracht, want dat is wat het oude verbond was. Gebaseerd op hun gehoorzaamheid. Uitvoeren van hun kracht, het uitvoeren van de vele offers voor hun zonde te vergeven. Amen. Maar het nieuwe verbond is gebaseerd op wat Jezus zei: ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Het is gebaseerd op: hij is gekomen om de wil van God te doen. Amen. Snappen jullie dit? In het Oude Testament was het antwoord van het volk op de verbondsbepalingen van God. Het volk zei: we zullen het doen. We zullen het in ere houden. Wij zullen u dienen, God. Ken je dat verhaal in Exodus? Laten we er eventjes naartoe gaan. In Exodus 19. En God geeft hen de wetten. Veel bliksem, veel donder. Op den berg, iedereen bibbert en beeft. En God zegt: al de zegeningen die er mee gepaard gaan als je doet wat ik zeg. Hè? Maar dan komen ook al de vloeken. Die komen wanneer je niet doet wat ik zeg. En het volk moet een antwoord geven. Mozes zegt, wat zegt het volk? En het volk antwoordde uit één mond. Wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord naar de Heer. Dat was niet eenmaal. Dat was meerdere malen. In Exodus 24, vers 7 tot en met 8. Nogmaals. En God wou zeker zijn. Ja, ik heb het één keer gezegd, maar een paar maanden later. En nog altijd, alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we ter harte nemen. Oké. Wat dan met die generatie, want u weet wat er gebeurd is. Hè? Ja, ja, ja zeggen en dan in de woestijn terechtkomen en beginnen klagen. En God straft hun door 40 jaar in de woestijn te laten rondlopen. En heel die generatie is gestorven in de woestijn. Nieuwe generatie naar het nieuwe beloofde land. Staat klaar aan de rand van het beloofde land om het land in te nemen. God weer de verbondsbepalingen even stipuleren. Joshua 24. Joshua, nu de leider, want Mozes is dood. Joshua vraagt het volk en het volk zegt opnieuw, wees ervan verzekerd dat we de Heer zullen dienen. In dat geval antwoordde Joshua, bent u zelf de getuige van uw keuze om hem, de Heer, te dienen? Ja, dat zijn wij, bevestigde het volk. Waarop Joshua zei, doe dan de vreemde goden weg en richt u volledig op de Heer, de God van Israël. En het volk beloofde, we zullen de Heer, hè Yahweh, onze God dienen en gehoorzamen. Amen? Oké. Momentje. U ziet, ze zeiden het niet op één plaats. Ze zeiden het op verschillende plaatsen en doorheen verschillende generaties. Amen. We zullen de Heer dienen. Ja, we zullen het doen. Maar u weet het verhaal van de mensheid. Al snel vervalt de mensheid in zijn oude gewoontes. Al snel vergeet men de goedheid van de Heer. En het bloed van bokken, bloed van schaap en runderen kan hun niet heilig maken. Amen. Het kon alleen maar de zonde vooruitschuiven voor een jaar. Vergeven tot het volgende punt dat de mens weer zondigde. En dan moesten we weer offers komen brengen. Het bracht geen eeuwige rechtvaardiging. De mens stond nog steeds schuldig ten opzichte van een heilige God. En hij had niet veel hoop om die te kunnen benaderen. Alleen maar doorheen een streng religieus systeem. Amen. Dank de Heer voor Jezus. Dank de Heer voor Jezus. Dan komt Jezus zelf. En hij zegt, ik ben gekomen. U heeft mij een lichaam gegeven, want het bloed en de offers en de brandoffers en de reinigingsoffers, daar nam u geen plezier in. Maar ik ben gekomen om uw wil te doen. Ik ben gekomen in de wereld, in een lichaam, als een mens, amen, om de wil van God te doen. En niet langer is het nieuwe verbond gebaseerd op het volk dat zegt, ja, we zullen het doen. Maar gebaseerd op Jezus die zegt, ik zal het doen. Amen, snap je dat? Veel christenen raken gefrustreerd. Raken burned out, krijgen schuldgevoel. Omdat ze komen tot de Heer en ze krijgen een verkeerd evangelie te horen. Ze denken dat het nog steeds gebaseerd is op de wet. Waarin dat ze naar voren komen. Ik beloof u, Heere, Heilige God, dat ik mijn best ga doen om uw wetten te gehoorzamen. En als ik dat niet doe, zal ik gestraft worden. Ik begrijp dat. En ze gaan verder. Dat is de oude wet. En dat wordt in veel kerken niet zo gepredikt, maar het wordt zo wel overgebracht in principe. Amen. Ah, gezondigd, dan moet je terug op de knieën gaan, jongen. En maar rap, want hij kan morgen terugkomen. Als hij morgen terugkomt en je hebt u niet bekeerd, je hebt geen vergiffenis iets gevraagd, dan blijf je achter. Ja? Daarmee dat ze vroeger de mensen bang maken. Zie dat je niet naar de cinema gaat. Als je in de cinema wordt gevonden en de Heer komt terug, dan gaat er niet mee. En daarvoor was hij dat je geen radio in huis hebt. Als de radio aanstaat en al die onheilige muziek gaat doorheen naar huis en de Heer komt terug, je blijft achter. Ja? En mensen maakten ze bang met dat systeem van zegeningen en vloeken. Maar dat komt uit het Oude Testament. Dat betekent niet van doe wat je wilt, helemaal niet. Want als je dat begrijpt, dan heb je niet het hart van God. Dat wil zeggen, het verbond is gebaseerd tussen God en de mens Jezus Christus. Halleluja. Die zei, ik ben gekomen. Het volk van Israël heeft het geprobeerd voor 1000 jaar lang. Het heeft niet gemarcheerd. Het bloed van de offers van al die dieren heeft niet gemarcheerd. Want zie, ze doen nog steeds verkeerd. En ze gaan de religieuze kant op. En ze gaan nog verder van God. Maar ik ben gekomen als enige, halleluja, om uw wil te doen. Van begin tot einde. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus. Het nieuwe verbond is niet gebaseerd op onze gehoorzaamheid aan de wet. Maar gebaseerd op Jezus zijn gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Hij ging door tot het uiterste. Elk detail in zijn leven stond gepland en werd uitgevoerd. Zijn bloed geofferd aan het kruis. Doorheen zijn lichaam dat werd gebroken. Amen. Brengt mij, brengt u heiliging en rechtvaardiging. Dat is toch wat we hebben gelezen, hè? In Hebreeën 10, wil je daar nog eens naartoe gaan? Helemaal van onder. Hebreeën 10. Ik vond dat fantastisch op vers 10. Hebreeën 10, 10. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Wauw. Wauw. Hangt die maar boven uw bed. Dat is een belofte die je kan claimen in de naam van Jezus. Wanneer de duivel achter je aankomt met schuldgevoel. Wanneer hij je wil doen weglopen van God. En het proberen door zelfrechtvaardiging goed te maken. En de liefde van God te gaan afkopen. En God zit te zeggen, kijk naar mijn zoon. Kijk naar het offer aan het kruis. Kijk naar zijn bloed. Het is beter dan jouw bloed. Het is zijn bloed dat jou heilig en rechtvaardig maakt. Dank u Jezus. Voor eens en altijd. Amen. Dat brengt een last af van mijn schouders. En dat maakt dat ik wil gejukt zijn met Jezus. Amen. De last van de wet, weg. De last van Jezus op mijn schouders. Het is meer dan een kerstverhaaltje. Het is meer dan kindje Jezus dat in de wereld is gekomen om ons te redden. Veel mensen zingen dat waarschijnlijk en zeggen het. Maar redden van wat? Redden van onszelf. Zodat nu God in ons kan wonen en wij bevrijd kunnen leven voor Hem. In zijn licht. Amen. Hebreeën 2 vers 14, 15. Dank u Jezus. Jezus moest komen. Als mens. Om ons te redden. Halleluja. Wij die mensen zijn. Hij zegt omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed. Is de zoon een mens geworden. Als zij, als mij. Om door zijn dood definitief af te rekenen. Met de heerser over de dood. De duivel. En zo allen te bevrijden ben ik. Die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Iemand schrik voor de dood. Vroeger schrik voor de dood. Amen. Laat het nu verdwijnen. Door deze statement. Jezus is door zijn offer. Halleluja. Heeft doorheen zijn offer mij bevrijd. Van de angst van de dood. Vroeger had de mens geen hoop. Leven. Sterven. Dat is het. Hè? En als je een beetje chance hebt. En een goed leven. Maar dan, dat is het. Maar nu kunnen we leven voor de Heer. En het zal daar niet stoppen, want we hebben eeuwig leven. Amen. Hij is gekomen om de daden van de duivel te niet te doen. Het is meer dan een kerstverhaaltje. Hij is gekomen om ons te bevrijden van de zonde. Van de slavernij van de zonde. Zodat we heilig kunnen leven in het licht van Jezus Christus. Amen. Sommige mensen hebben het beeld van... Hij heeft mij gered zodat ik op één dag... Als het maar een beetje mee zit... Dat ik naar de hemel kan gaan. Maar het zal moeilijk worden op deze hemel. Maar we moeten volhouden. We moeten naar de kerk blijven gaan. En als we volhouden, niet te veel zagen, gaan we naar de hemel. Nee, dat is een vorm van escapisme. Snap je? Vluchten. Vluchten uit de realiteit in de hoop dat je dan op een dag kunt opstijgen. Nee, Jezus is gekomen. Hij is uit de hemel neergedaald, zodat allen die in Hem geloven nu reeds... eeuwig leven hebben en het koninkrijk van God is nu reeds in hun hart. De hemel is nu reeds in mij. Eeuwig leven is nu reeds in mij. Ik hoef niet te wachten tot ik sterf. Amen. Jezus heeft gezegd, zij die mij geloven, hebben reeds eeuwig leven. En het koninkrijk van God is in hun, is met hun, is doorheen hun, volgt hun. Halleluja. Ik zeg, het is meer dan een kerstverhaaltje. Meer dat Jezus kwam, kindje Jezus... Om op te groeien en om ons te redden. En op onze dag naar de hemel te brengen. De hemel is nu reeds in ons. Amen. Hij is gekomen voor een plaats te maken. Halleluja. En wanneer ik terugkom. En hij is teruggekomen op de dag van Pinksteren. Kwam hij terug in de vorm van de Heilige Geest. Amen. Hij heeft gezegd. Ik zal jullie niet achterlaten. Ik zal tot jullie komen. En wanneer de Heilige Geest, de Geest der waarheid komt. Hij zal jullie leiden in al de dingen. Amen. Van de waarheid. Dank de Heer. Die plaats die hij heeft gemaakt. Die plaats is... In mijn hart. 2 Korinthe 8 vers 9. Het is meer dan een kerstverhaaltje. Jezus werd geboren in dat stalletje. Het was niet zomaar een mens. Het was inderdaad de Messias, de redder van de mensheid. Maar deze statement in 2 Korinthe 8, 9 van Paulus. Die zegt, tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Wie is begonnen met geven? Hij is begonnen met geven. Wij hebben er niks mee te maken. Wij hebben niet het geïnitieerd, niet begonnen. Hij is begonnen. Hij heeft gezegd, ik heb de wereld zo lief. Dat ik mijn enige geboren zoon. Ik kom zelf neer als mens. Zoon van God om te leven als mens. Want hij was rijk. Maar is omwille van u, van mij, arm geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Het begint allemaal bij hem. Het begin en het einde. Dank u Jezus. Halleluja. God heeft al het initiatief genomen. De dag dat de mens begon te zondigen. De dag dat Adam van die vrucht van die boom nam, heeft hij reeds gezegd, ik zal een oplossing zoeken. Halleluja. Ik zal de vrucht van de duivel vernietigen. Amen. Maar de vrucht van de vrouw, daar zal een redder uitkomen. Amen. Op een dag kwam Jezus daar inderdaad uit. En hij vernietigde, amen, de kop van het serpent. Hij vernietigde, halleluja, de staart van de duivel. Amen. Hij vernietigde, halleluja, de zonde waar dat de duivel zo overheerst in Jezus' naam. De dood is niet meer. Eeuwig leven is gekomen. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Hij heeft gegeven. Van het begin af aan. God was steeds degene die tussen beiden kwam. Die een oplossing aanreikt. En er zijn geen oplossingen meer te geven. De ultieme oplossing is gegeven. En Jezus zei, het is volbracht. Al de rest heeft niet gemarcheerd. Al die profeten van tevoren, al die oordeel, al die doemscenario's, al die tuchtigingen, niet gemarcheerd. Maar Jezus kwam en zegt, dit is het. This is it. Amen. Er komt niks achter meer. Amen. Dan moet je niet meer zoeken naar een nieuwe bemiddelaar. This is it. Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. Ik ben gekomen. U heeft mij een lichaam gegeven. Daarachter moet niemand nog meer komen om te zeggen, hé, hier ben ik. Hier ben ik om u... Nee, er is niemand anders dat mij kan redden dan Jezus. Amen. Hebreeën trouwens, fantastisch boek. Hè? Je moet heel traag lezen. Ik begin met deze intro. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, dat is nu, hè, heeft hij tot ons gesproken door een zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Amen. Heeft op vele manieren gesproken tot de mens. Doorheen profeten, doorheen het oude verbond. Maar nu heeft hij gesproken door zijn zoon. Ik snap niet naar wie mensen nog lopen, waarom mensen nog lopen om het woord van God te horen van hier naar daar. En terwijl Paulus duidelijk zegt, hij heeft tot ons gesproken deze laatste tijd doorheen zijn zoon. We hebben de Bijbel, amen. En in de evangelie kunnen we lezen wat Jezus heeft gesproken. Maar het eindigt niet bij die evangelie. We hebben nog de brieven daarna. En de brieven is eigenlijk Jezus die blijft spreken. Maar nu is gezeten aan de rechterhand van Gods hemelse majesteit. Amen. Dus heel het Nieuwe Testament zijn Gods woorden die hij spreekt tot de kerk. Eerst door de monden van Jezus en daarna weer door de monden van Jezus. Maar doorheen zijn apostelen. Amen. Die het opschrijven wat de Heere zegt nu hij is opgestaan uit de dood. Allemaal goed dat we die woorden ook hebben. Stel dat we die woorden niet hadden en het stopte gewoon aan het evangelie. Hij is dood. Oei, en nu? Nee, het gaat verder. Boek van Handelingen spreekt over God in actie. De verrezen God in actie doorheen zijn leerlingen. Eerst was het Jezus in het vlees, dat wandelde met zijn leerlingen. Maar hij stierf, hij werd begraven, maar is opgestaan. En nu leeft hij in de harten van de mensen die hem geloven. Halleluja. En dan krijgen we aanwijzingen in de brieven van Paulus en Petrus. Amen. Wat de Heere zegt, nu dat hij verheven is. Wat uw identiteit is, nu dat de Heere is verheven. En wat dat betekent, wie ik ben in Christus. Fantastisch. Amen. Dus ik begrijp niet mensen die een woord zoeken. Die een belofte nodig hebben. Die van links naar rechts gaan naar een man en een vrouw van God om te horen dat wat de Heer zegt. Hij heeft het allemaal gezegd. En als een ander man of vrouw iets anders zegt dat tegenstrijdig is met het woord dat hij reeds heeft gesproken, luister er niet naar. Ook al heeft het een vorm van heiligheid en klinkt het Bijbels, spreek jij zelf tot de Heer. Vraag dan de Heer, Heer, wat zegt uw woord daarover? En hij zal het openbaren. Halleluja, dank u Jezus. Hij was rijk. Amen. Maar hij werd arm voor ons. Amen, Jesaja. Hij was rijk. Jezus zag er niet echt rijk uit, hè? Hij werd geboren in een staaltje. Hij werd niet geboren in een paleis. Hij was niet, wat bedoel, hij was rijk. Hij was rijk omwille van zijn identiteit. Jezus, zijn identiteit is die van God. Hij was rijk, betekent dat hij deelde in dezelfde glorie als God voordat hij mens werd. Jesaja noemt hem als volgt. Men noemt hem wonderbare raadsman. Amen. Kind is ons geboren, zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op de schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Amen. God deelt zijn glorie met niemand anders dan te zijn met zichzelf. Amen. Jezus was niet zomaar een kindje. Amen. Het was God die mens werd. Zoals in Johannes 1:14 zegt, het woord is mens geworden en is onder ons komen wonen. Amen. In het begin was het woord was met God en het woord was God. Halleluja. Maar het woord is mens geworden. Amen. Datgene dat geboren werd, was God die de beslissing nam om mens te worden en te lijden voor onze zonden. Amen. Hij was rijk, maar hij werd arm. Dank u Jezus. Hij is zo rijk, je mag al de personen op aarde bijeenbrengen, al hun rijkdommen, al de Bill Gates van de wereld, al hun goud, al hun zilver op een stapel leggen, maar het is niks vergeleken hoe rijk onze Heer Jezus Christus was. Amen. Alle wijze mannen, en we hebben al veel wijze mannen en vrouwen gehad, amen. Maar hoe wijs zij ook waren, de rijkdom van hun wijze is niks vergeleken met de wijsheid van God. Amen. Wij nemen vandaag al dingen vanzelfsprekend, als wij de lichten aanzetten. Het is vanzelfsprekend, oh ja, dat licht gaat aan. Als we op onze tablet zitten en we drukken op dingetjes, pam, 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 er gebeurt iets. We verwachten dat er iets. Maar eigenlijk iemand al stilgestaan, hoe dat eigenlijk tot stand is gekomen. Ik ben de laatste tijd veel mee bezig over de historiek op te zoeken van bijvoorbeeld elektriciteit. Hoe komt dat hier? De historiek van computers, hè? Robert, die weet daar ook veel over. Maar je kunt misschien met een computer overleggen, maar wat gebeurt er eigenlijk binnen een computer? Met al de bits en de bytes en waar wordt dat opgeslagen en hoe wordt dat opgeslagen? Mensen met ongelooflijk verstand en doorheen de jaren bouwen op elkaars wijsheid en verstand en komen dan uiteindelijk tot onze geavanceerde maatschappij. Maar niets, al dat is niets vergeleken met de wijsheid van God. God heeft die wijsheid gegeven aan de mens. God heeft ons wijsheid gegeven, een brein om te werken. En sommige mensen, hun brein zijn verbluffend. Die zien dingen dat jij dacht, dat heb ik nooit gezien. Amen. God geeft talenten aan mensen. Amen. Maar dat betekent dat de gever veel groter is dan degene die het ontvangt. Hij kiest aan wie hij geeft. Dus al die rijkdom, al die wijsheid, al die kennis dat wij krijgen. Amen. Is niks vergeleken met de rijkdom die Jezus had. Amen. En hij heeft dat allemaal opgegeven om arm te zijn. En een van ons te worden. Dank u Jezus. Omwille van mij, omwille van u. En ik, waarom zou God zoiets doen? Goeie vraag. Waarom zou God van zijn troon stappen en zich verlagen als een dienaar, als een mens om uitgespuwd te worden, om beschimpt te worden en uiteindelijk als een onschuldige te worden gekruisigd? De islam zegt van, dat doet God niet. Onze God is zo niet. Dat kan niet. Jehovah's getuigen zeggen ook, dat kan God niet zijn. God doet dat niet. Maar onze God, amen, doet dat wel. Waarom zou hij dat doen? Om u terug in verzoening te brengen bij hem. Om hetgeen wij kapot hebben gemaakt terug te herstellen naar hoe het eerst was. Omdat hij waarde ziet in ons. Wauw. Je verruilt je rijkdom niet voor armoede als je niet weet dat de prijs die je ermee gaat kopen van grote waarde is. En dus ik ben van grote waarde. U bent van grote waarde. Kan niet, zeggen sommige mensen. Als je daarmee afkomt met die boodschap, hè, dat ik nu vertel. En sommige mensen zijn zo gebrainwashed door de duivel en zijn leugens, dat ze niet kunnen voorstellen dat er ook maar één iemand in de wereld iets voor hun zou doen en dan nog sterven. Omwille van hun, dat zij hersteld zouden worden. Maar ik ben vandaag gekomen om de leugens van de duivel te verbreken. Ik weet niet hoe ver jij je bevindt. En je denkt misschien dat je nog onder een oude verbond leeft. En je zegt van, ik verdien al die vloeken. Ik verdien al dat slecht, want ik heb niet gehoorzaamd. Ik heb gezondigd. En ik verdien wat ik verdien. Nee, Jezus nam die straf op u. Hij verdiende die straf omdat hij zei, ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij werd zonde. Hij die zonder zonde was, werd zonde. Zodat jij niet meer moet te zeggen, ik ben een zondaar, geef me mijn straf maar. Laat het me komen, ik zal het wel dragen. En als ik het kan dragen, dan verdien ik uw vergiffenis. En dat alles gaat? Dat je dat hebt gezegd? Ik heb dat al gezegd. Laat me komen, Jezus, laat me komen. Het is mijn eigen schuld. Ja, we dragen de gevolgen, maar ik zal wel doorheen mijn boetedoening, ga ik wel vergiffenis verdienen. Nee, want dan ben jij de vergever. En uw boetedoening is een vergeving. Maar Jezus zegt, ik ben daar gekomen om dat op mij te nemen. Amen. Er zullen gevolgen zijn, ja, bij alles wat we doen en beslissen. Amen. En je moet daarmee leven. En het is goed om te zeggen, Heer, ik heb slecht gedaan, ik zal de gevolgen dragen. Maar dank u voor uw vergeving. Amen. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ga vooruit, kijk er niet meer naar achter. Ik weet, de duivel zit de hele tijd te zeggen, ah, kijk, loser, loser. Je bent niks waard, maar ik weet dat ik wel iets waard ben. Want u die rijk was, bent arm geworden, omwille van mij. En u bent niet gekomen om mij hier achter te laten. U bent gekomen om met mij te zijn en een nieuwe toekomst verder te gaan. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Wie zou nu vrijwillig arm worden voor mensen zoals ons? Alleen God. Amen. Je zit misschien een arm op, maar als puntje bij paaltje komt, niemand van ons zou het doen. Amen. We hebben het al moeilijk. Om iemand op te bellen en te zeggen, hé joh, ik was verkeerd, hè? Vergeven. Niks van, toen laat hem zeer belt. Zeer belt. Wij ons leven geven voor een ander, dan moet je die persoon al heel graag zien. Amen. En Jezus heeft het gedaan voor mensen. En hij kwam en hij gaf het goede nieuws en zei, weg ermee, weg ermee. Als ik Jezus was, had ik zoiets van, oh, weg ermee, weg er zelf mee, jongens. Salut, kom van dat kruis af. Stuur iemand anders. Nee, ik ben gekomen. Om uw wil te doen. Om zijn schepping te redden. Om mens te redden. Werd hij een van ons. Hij werd arm. Dank u, Jezus. Niet alleen arm in de zin van zijn positie. God zijnde. Naar mens zijnde. Maar letterlijk arm. Jezus leefde constant. Onder de leiding van de Heilige Geest. Amen. Momentje. Eventjes mijn neus snuiten. Een schepper van hemel en aarde werd geboren als mens, maar niet in een paleis, niet in een bedje met lakens, niet in zo een mooi stof zo rond hem, maar ergens in een trog, onder dieren, met waarvan, hoe noemt dat, stro, omdat er geen plaats was in het taverne. Hij werd geboren in een tijd van immense grote immoraliteit met allerlei slaven in het Romeinse Rijk, waar dat die deden met hun slaaf wat ze wou, waar een vrouw niks waard was. En in die tijd koos God om te komen als mens. Het was een tijd dat niemand van ons eigenlijk wou meemaken. Tijden die je liever wou mijden, maar op Gods kalender was de tijd daar. Op Gods timing was de tijd gekomen om naar beneden te komen en de mensheid met het evangelie te redden. Amen. Hij zei, ik ben gekomen om uw wil te doen. U heeft mij een lichaam gegeven om te offeren. Amen. En de wereld lacht daarmee. Volgens de wereldse normen was Jezus niemand. Amen. Zoon van een timmerman. Zoon van een jong meisje. Die zwanger geraakte van de Heilige Geest. Ja, ja. Hè? Ze betekende niets in de ogen van de wereld. Jezus leefde in afzondering. Zonder enige impact te hebben op zijn wereld totdat hij 30 was. Wanneer hij 30 had hij een bediening van 3,5 jaar. Amen. Een half fulltime reizende predikant. Hij had geen huis, hij had geen diploma, geen landbouwgrond, geen artsentitel. Het enige wat hij had, werd hem nog eens afgenomen. Aan het kruis was zijn bovenkleed. Amen. Hij werd begraven in een graf dat niet eens van hem was. Heeft niet de wereld rondgereisd. Hij ging niet op YouTube. Amen. Werd niet gevolgd door een cameraploeg. Om zijn evangelie bekend te maken. Ging zelfs niet verder dan zijn eigen land. Hij was geliefd en gehaat dezelfde tijd door hetzelfde volk. Dat was Jezus. Maar toch genas hij de zieken. Gaf zicht aan de blinden. Deed de doven terug horen. Brak ketens van religieuze oppressie. Hij vergaf mensen hun zonde allemaal. Omdat hij wist wie hij was. Wat hij deed en moest doen. En waarvoor hij kwam. volgens de standaard van de wereld, als je zijn cv zou zien, is niet veel soeps, hè? Diploma's, niks, opleiding, niks. Maar vandaag de dag wordt de wereld wel overspoeld met zijn evangelie. Amen. Van ergens dat kleine stadje Bethlehem werd geboren in de ogen van de wereld niemand. Maar vandaag de dag wordt zijn evangelie nog steeds verteld over heel de wereld. Dat kan toch alleen maar als God daarin zit. Dat kan toch alleen maar als God daarbij is. Wat begon als een mosterdzaadje is nu uitgegroeid tot een grote boom dat de gehele wereld bedekt. Wat begon met een handvol volgelingen is nu uitgegroeid tot miljarden mensen die hem volgen omwille van zijn werk. Amen. Miljarden is misschien wat te veel gezegd. Amen. Miljoenen mensen die hem volgen omwille van wat hij heeft gedaan. Amen. Dat kan alleen maar als God erin betrokken is. Kan alleen maar omdat hij arm werd omwille van ons. Dank u, Jezus. Dat brengt mij bij mijn laatste punt. Mijn derde punt. In Jezus' naam. Wil je nog eens vers 9 van 2 Korinthe 8? Daarmee ben ik ook begonnen. Maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Amen. Jezus wil niet dat je de hele tijd op je knieën zit te zeggen, oh Heer, dank u. Oh, het spijt me voor mijn zonde, u was arm geworden. Oh, we hadden niet moeten doen, Jezus. En sommige mensen pakken letterlijk een kruis op en hun eigen. Ken je dat, die tafereelen daar in de Filipijnen soms en hunzelf laten kruisen om zo hun respect te laten zien voor God. Maar dat heeft een vorm van aanbidding, heeft een vorm van heiliging. Maar dat is het niet. We moeten beseffen, hij is arm geworden niet, zodat ik arm moet blijven en de hele tijd onder schuldgevoel moet gaan beseffen. Oh, ken ik Jezus voor mijn zonde gestorven. Hij is opgestaan, zodat wij rijk kunnen worden. Hetgeen dat hij verwezenlijkt door zijn opstanding, halleluja, behoort nu toe aan zij die geloven in zijn werk. En ik kan daar niets aan toevoegen. Ik kan daar alleen maar aanvaarden, geloven en laat dat zijn uitwerking hebben in mijn leven. Amen. Ik kan me alleen maar bekeren en kiezen voor dit geschenk. Zoals zuster Marianne heeft gezegd in het begin. He? Ik kan alleen maar bekeren en zien, oh wauw, zoals de kinderen die een geschenk krijgen van hun ouders. Fantastisch. Of, ik heb andere dingen aan mijn kop nu. Zo. Hoe zou je dat dit en dat geregeld? Hij is arm geworden, zodat jij rijk kunt worden. Ja, eerst mijn rekening betalen. Ga God mij rijk maken. Om mijn rekeningen te betalen, dat kan, maar dat predik ik niet. Dat is geen belofte, amen. Wat de belofte wel is, dat jij een erfgenaam wordt van de rijkste ter wereld. De schepper van hemel en aarde heeft u uitgeroepen, heeft u gekozen om een erfgenaam te worden door Jezus zijn offer. Op waar is dat gebaseerd? Waar is dat contract? Waar moet ik mijn handtekening zeggen? Jezus heeft dat contract getekend. Met zijn bloed. En heeft gezegd, als jij een erfgenaam wilt worden van mij, moet je beginnen geloven. Want u bent gerechtvaardigd doorheen geloof. Dus ik moet mijn handtekening, Jezus heeft zijn handtekening gezet. En als jij zegt, ja Heer, halleluja, ik wil hetzelfde. U zult zien wat er met je gebeurt. Amen. God gaat zijn geest naar je toesturen. Halleluja, hij gaat het bevestigen, want dat is het merkteken. Amen. Merkteken, halleluja, dat we van hem zijn, halleluja, dat is zijn geest. Hij laat ons niet zomaar achter, zeggen van, hopelijk gaat hij ontdekken dat je mijn zoon, nee, hij gaat het u doen laten voelen, hij gaat het u doen laten zien, hij gaat uw ogen, de schellen van uw ogen laten opengaan. Als er maar iemand is hongerig, amen, als er maar iemand dorstig is, halleluja, naar hetgeen wat de Heere voor hem heeft gedaan aan het kruis. En die zegt dan, ik geloof, halleluja, ik was ook arm en ik ben misschien nog materieel arm, maar ik ben rijk in de ogen van God, want Jezus is bij mij. En daar gaat het deze periode om, te beseffen dat hij die rijk was, arm geworden is, maar door zijn armoede u rijk gaat worden. De periode gaat niet over, ik moet nog cadeautjes gaan kopen, ik moet nog cadeautjes, we krijgen keuzestress. We krijgen overconsumatie. Hè? Waarvan het zal waarschijnlijk weer zo zijn hè, op het einde van het jaar. En we hebben weer een record verbroken. Van het aantal geschenken en het aantal bankcontactbetalingen. Tussen weer 5%. Dat je denkt van, crisis, ik kan me niks veroorloven. En toch gaan we weer meer komen. Maar daar ga ik deze periode niet. Het gaat om samen te komen en te herinneren dat Jezus, halleluja, het beste geschenk heeft gegeven door te zeggen, hier ben ik, om uw wil te doen. U heeft mij een lichaam gegeven. Prijs de naam van Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we allemaal recht staan. Dat betekent niet, koop geen cadeautjes, hè. Of u bent slecht. Nee, nee. U mag mij een cadeautje kopen, van die week verjaardag. Maar... Amen. Maar is het niet, halleluja, zo gezegend om te weten dat hij kwam om te geven. Door in zijn liefde. Hij ziet waarde in mij. Ziet waarde in mij. Dank u, Jezus. Halleluja. Maar Heer, ik heb zoveel dingen verkeerd gedaan. Ik heb zoveel zaken verkeerd gezegd. Dingen die ik niet meer kan omdraaien. Die ik niet meer ongedaan kan maken. Zeg nooit, het is te laat. Ik kan niet meer tot God komen. Zeg nooit, dat gaat niet meer opgelost geraakt. Het zijn leugens van de duivel. Er is geen vallei zo diep. Er is geen weg zo ver van God dat Jezus je niet kan terugtrekken. Zijn arm is lang genoeg om je te redden en te herstellen. Elke zonde in de naam van Jezus kan vergeven worden. Vader, we danken u voor uw geschenk. U bent gekomen om mij rijk te maken. Om mij een identiteit te geven van kind van God. Om mij een identiteit te geven van overwinnaar. Meer dan overwinnaars. Door uw geboorte ben ik opnieuw geboren uit water en uit geest. Dank u, Lord. Door uw geboorte, Heer. Door uw woorden. Halleluja. Kan ik zeggen, dank u, Vader, en u prijzen, Heer. Halleluja. En er zijn mensen die mee hem willen prijzen.